Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van, tweede en derde vers van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood en och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. 2 en 3 van 116. Gemeente, wij lezen met elkaar uit het woord van God de 130ste psalm. Psalm 130. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 32. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32, vers 3. We lezen dus 130, Psalm 130 en Lita Ma'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Laten wij belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, op deze voorbereidingszondag laten wij ons dus leiden door onze Heidelbergse catechismus, die ons in de zondagen 28 tot en met 30 een verklaring geeft van het sacrament van het heilige avondmaal. Luisterden we vanmorgen naar zondag 28 en ik zal niet zeggen dat alles wat daarin staat vanmorgen besproken is. Ik hoop daar bij een andere gelegenheid nog wel weer op terug te komen. Maar vanavond wil ik met u naar zondag 30 en dan wel het tweede deel van die zondag, de vragen en antwoorden 81 en 82. Een hele relevante vraag, juist op een voorbereidingszondag, is natuurlijk de 81ste. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal komen laten die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Laten wij samen bidden. Heere, u geeft ons ook vanavond een nieuwe gelegenheid om te horen naar wat gij ons zegt. Vanmorgen gaf u ons uw woord, nu is het er alweer. En er is eigenlijk nog nooit een kerkdienst geweest waar dat woord ontbrak. Wat we ermee gedaan hebben, hoe het verkondigd is en hoe het ontvangen is, dat is nog weer een zaak die wijst op onze verantwoordelijkheid. Maar als het gaat over uw beschikkingen en over uw gaven, dan kunnen wij met eerlijkheid constateren dat dat woord van u er altijd was. En dat u al zo vaak ook vanaf deze plaats tot ons hebt willen spreken. En dat u kennelijk niet moede bent geworden om nog steeds weer dat woord des levens tot onze oren te brengen. En kon het zijn, Heere, laat het verder komen dan onze oren, maar laat uw Heilige Geest het ook neerleggen bij de poort van ons hart. En nog meer willen wij u bidden dat de Heilige Geest ook het wilt binnendragen in ons hart. Heren, wat een wonder is dat, dat wij, en wij zijn niet anders en we zijn zeker niet beter dan velen van onze medemensen, dat wij nu juist dat voorrecht keer op keer ontvangen. Om te mogen horen de woorden die van onze zaligheid spreken, waarin gij uw grote genade bekend maakt. Wat zijn er in deze wereld veel mensen die dat voorrecht missen? Misschien missen ze het ook niet, omdat ze het nog nooit eerder gehad hebben. En misschien missen ze het ook niet omdat ze zich er moedwillig van hebben afgekeerd. Wat erg is dat, Heere, als we de weg zouden kunnen weten. En als die weg ons keer op keer gewezen kan worden. En als wij ons ervan afkeren en een eigen weg kiezen. Waar moet dat op uitlopen? Het versmaden van uw woord kan nooit goed uitkomen. Heren, we bidden van u ook dat gij ook gedenken wilt aan degene uit ons midden die deze keus hebben gemaakt. Die zich ervan hebben afgekeerd. En tot nog toe ook geen enkel teken vertonen dat ze terug zouden willen keren. We bidden van u, Heren, laat hen niet los, maar brengt u hen terug. En wilt u degene die er nog wel onder zitten, onder dat woord, maar die misschien toch ook de neiging hebben en bij wie de gedachte toch heeft postgevat, straks is het voor mij ook voorbij en dan kies ik ook een andere koers. Wilt u zulke voor die dwaze koers en die dwaze keuze bewaren? En zo krachtig en zo onwederstandelijk in hun hart werken, heren, dat ze die gedachte, zo ze die al af en toe koesteren, ver van zich zullen werpen. Omdat ze tot het inzicht gekomen zijn dat de mens die zijn eigen koers vaart en zijn eigen keuzes maakt, straks voor eeuwig omkomt. Dat we alleen maar veilig zijn in uw weg en aan uw hand en onder uw zegen en onder de leiding van uw geest. En dat is toch ook zo, heren, dat maakt u toch overduidelijk bekend, zo ongeveer op elke bladzij van de Heilige Schrift, dat er alleen maar veiligheid is voor hen die bij u schuilen, die op u betrouwen, die in het offer van de Heer Jezus hun toevlucht hebben gezocht en gevonden, die door dat bloed van Christus zijn gewassen, die door de geest van Christus worden vernieuwd en geleid en geregeerd, buiten Jezus, en zo mogen we eraan toevoegen, buiten de Heilige Geest is geen leven en geen veiligheid en geen zaligheid, maar alleen maar een eeuwig sterven. Heere, geef dat we dat alle mogen zien en dat van daaruit in ons aller hart de keuze mag ontstaan of bevestigd worden om u de Heere van harte toe te behoren en in dat werk van de Heer Jezus onze zaligheid te zoeken en te vinden. We danken u ervoor dat we deze zondag mogen hebben en dat we verder mogen worden onderwezen, ook aan de hand van onze Heidelberger, in de dingen die te maken hebben met het sacrament van het heilige avondmaal. Mochten we daar vanmorgen al het een en ander over vernemen, en we vragen van u ook nu weer dat u wat we hoorden heiligen wilt aan onze harten, dat u het ons mee wilt geven, ook in de voorbereidingsweek. Vanavond staat een ander aspect voor ons. En heel concreet wordt ons de vraag voorgesteld en de vraag wordt aan uw woord gesteld, voor wie dat avondmaal er nu eigenlijk is en wie u daar als gasten verwacht en wat u aan zulke mensen ook geven wilt. Heren, dan valt er een scheiding, ontegenzeggelijk. Dan is er een scheiding tussen leven en dood. Een scheiding tussen zijn en schijn. Dat moet ook vanavond helder voor onze aandacht staan. En wij bidden van u, Heren, dat uw woord rechte lijnen mag trekken. Maar dat dan tegelijkertijd ook tot bemoediging van uw volk, van de ware avondmaalganger, uit de schriften mag worden aangewezen. Wat u werkt en als u werkt, dat dat dan tegelijkertijd ook de weg vrij maakt om uw dood te verkondigen. Zegen ons in de overdenking van uw woord, Heren. Leid ons in spreken, maar ook in luisteren. Geef dat we geen verkeerde toepassingen maken, in de preekstoel niet, door het verkeerd voor te stellen, maar in de kerkbank ook niet. Want dat zou ook kunnen, Heren. We zijn mensen die zo vaak het woord verkeerd verstaan, die dingen horen die helemaal niet gezegd worden en die dingen niet opmerken die wel gezegd worden. We maken verkeerde toepassingen voor onszelf of we passen het op een ander toe en we vergeten onszelf. Maar Heren, laat ieder zichzelf beproeven. Ook juist vanavond, nu het over deze dingen gaat. En wilt u ons dan door uw Heilige Geest verlichte ogen schenken en een geopend hart. Mocht het zijn, Heren, dat uw woord werkelijk ook vrijmoedigheid mag geven daar waar bestrijding is. Dat uw woord de weg mag wijzen daar waar mensen de weg niet weten. Dat uw woord eerlijk zal mogen zeggen wat u van ons verwacht in de omstandigheden waarin we verkeren. En in de geestelijke relatie die wij wel of niet met u de Heere hebben. en mag zo uw woord ook waarlijk voorbereiding houden in ons leven. En laat het mee mogen dienen aan onze geestelijke welstand. Heere, zegen ons door in ons midden te wonen en door onder ons te werken en uw genade te bedienen. Laten we u ook vanavond mogen bidden om vervulling van al onze noden. Niet alleen om uw zegen hier in deze kerkdienst en ook voor degenen die met ons meeluisteren, maar u ook mogen vragen, Heere, dat gij in het leven van een ieder van ons u de genadige God wilt bewijzen. Misschien dat we in allerlei wegen geleid zijn waar wij onze vragen en onze problemen bij hebben. Maar dan weet u daar toch ook van, Heere. Er staat van u, Heere Jezus, geschreven dat u met de moeden een woord ter rechte tijd kunt spreken. Doe dat dan ook, Heere, waar vermoeiden zijn. En we kunnen door allerlei omstandigheden zo vermoeid raken. U staat er in uw woord dat u een zaligmaker bent, die ook rondgegaan zijt tijdens uw rondwandeling op aarde, weldoende en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Mag dat ook moed geven, Heere, in dagen van ziekte, in dagen van beproeving. Geef dat we die weg kennen mogen tot u die de barmhartige zijt, en dat we onder uw barmhartige, zegenende handen mogen komen, om zo ook van u te ontvangen wat we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. U weet ook wat het is om mensen te bemoedigen en te ondersteunen waar andere mensen soms geen greep op hebben. Een neergebogen ziel, wie zal die oprichten? Bij mensen moeten we dat ook niet zoeken. Maar daar bent u toch ook goed in, Heere, om neergebogenen op te richten. Dat staat er toch ook in de schrift. En in letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin, is dat toch waar. Bij u is toch raad voor mensen die psychisch in de war zijn, die depressief geraakt zijn, die geen perspectief meer hebben. Heere, mogen we met al die noden maar bij u schuilen. Denk ook aan alle arbeid die in uw koninkrijk verricht wordt. Zegen degene die uitgegaan zijn in dienst van het evangelie in ons eigen land. Zegen hun arbeid, zegen hun dienst en gebruik het om uw rijk te vestigen. Denk ook aan hen die uitgegaan zijn naar andere landen om daar datzelfde evangelie te brengen, mogelijk op een hele andere manier, maar met het oog en met datzelfde doel voor ogen, namelijk zondaren, gevallen Adams kinderen in contact te brengen met die enige boodschap die gaat over die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. De naam van de Heere Jezus Christus, de heiland der wereld, zoals hij toch genoemd wordt. Denk aan degene die ook uit ons midden in dat verband werk gevonden hebben. We willen u ook nu weer bidden voor Hessel en Kobi Visser, als ze binnenkort weer terug zullen keren naar hun werk in Botswana, naar dat belangrijke werk dat ze daar doen mogen, om dat volk daar uw woord te geven, in een taal die ze zelf daar kunnen lezen. Bekwaam hen daartoe en geef hen uw gunst erbij. En als ze straks weer afscheid gaan nemen van familieleden hier in ons land, geef dat dat en inderdaad ook ervaren mag worden als een nieuwe bevestiging van de opdracht die gij gegeven hebt. En daarom maak het daarom ook gemakkelijker om dat afscheid inderdaad te beleven. Voor hen die gaan en voor hen die blijven. We bidden u ook voor de anderen die in datzelfde land werken, Jan en Beppi Wessels. Geeft u ook hen uw genade. En laten ook in die omstandigheden waaronder zij werken de krachten van uw genade en van uw Heilige Geest openbaar komen. Met al de zo specifieke problemen waar zij mee geconfronteerd worden, die verschrikkelijke ziekte die daar in die streek heerst en waar geen kruid tegen gewassen lijkt te zijn, Heere, neem ze genadig voor uw rekening en geef moed en krachten om gedurig ook weer verder te gaan. En laat uw aangezicht lichten aan allen die hun werk gevonden hebben, op terreinen dichtbij of ver weg, waar ze dienstbaar begeren te zijn aan de komst van uw koninkrijk. Heere, mogen wij u deze dingen bidden, niet in onze eigen naam en niet steunend op onze eigen gerechtigheden, maar alleen biddend in de naam van de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil vragen wij het. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 130ste psalm, de eerste 3 versen. Uit diepte van ellende, en zo gij in het recht wilt treden, ik blijf de Heer verwachten. De versen 1, 2 en 3 van 130. En na de prediking zingen we straks het 4e vers. Hoopt op de Heer, gij vromen.
Thank you.
Ja, wie verwacht de Heere nu aan zijn tafel? Wat zijn nu de gasten die door hem welkom worden geheten? Naar wier komst hij ook uitziet, voor wie hij het sacrament heeft bedoeld en die hij aan zijn tafel niet alleen maar wil ontmoeten, maar die hij daar ook wil zegenen en wier geloof hij daar wil versterken en wier moed hij daar wil verlevendigen en wier liefde tot hem en tot zijn dienst en tot zijn woord en tot zijn volk wil verlevendigen. Wie zijn de ware avondmaalgangers? Eigenlijk stond al in zondag 28 ook een antwoord op die vraag. Eigenlijk direct al in het begin van het antwoord 75. Alzo staat er daar dat Christus mij en alle gelovigen enzovoort. Dus de vraag voor wie is het avondmaal ingesteld zou ook beantwoord kunnen worden met alle gelovigen. Of zoals ik u vanmorgen aan de hand van het eerste deel van antwoord 76 aangetoond heb, allen die een gelovig hart hebben. Niet alleen maar ogen om te zien, niet alleen maar een mond om te proeven, want dat zijn nog dingen die we vanuit onze schepping hebben meegekregen. Maar ook een gelovig hart, en dat hebben we in onze schepping niet meegekregen. Dat is vrucht van de herscheppende genade van de Heilige Geest. Dus de vraag voor wie het avondmaal ingesteld is, kan ook al beantwoord worden met, met het antwoord: allen die van de Heere, van Gods Heilige Geest, een gelovig hart hebben ontvangen. Maar misschien is dat antwoord niet voldoende. Want dan zou er onmiddellijk aan toegevoegd kunnen worden: en wat is dat dan? Geloven. Wat is dat dan, een gelovig hart? Wel, onze catechismus heeft op die vraag gerekend en gaat dan daarom ook aan het eind van de bespreking van het sacrament van het avondmaal en het eind van zondag 30 nog eens een keer heel concreet op die vraag in. Daar wordt die vraag nog eens heel concreet geformuleerd en daar staat een duidelijk antwoord op. En dan wordt er tegelijkertijd ook gezegd, want u merkt dat wel, die vraag die trekt de grens. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Dat kan ook uitgelegd worden in de zin van toch niet voor iedereen. Voor wie dan wel? Voor welke categorie mensen wel? En voor wie niet? Wel nu, op die andere kant wordt in de antwoorden 81 en 82 ook gewezen. Laat ik vanavond bij dat laatste mogen beginnen. En we lezen vraag en antwoord 81 en 82 dus in omgekeerde volgorde. Ik begin bij 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? En dan is het antwoord heel categorisch nee. Niet een soort, nou ja, misschien, nee, definitief nee. En er wordt ook gezegd waarom niet. Gebeurt dat namelijk wel, mensen die heel openlijk in een zondig leven leven, of mensen die een hele verkeerde leer aanhangen en uitdragen, gebeurt het dat deze mensen wel ongemoeid blijven en aan de tafel des Heren worden toegelaten, dan moet u eens lezen wat er dan gebeurt. Dan wordt de toorn van God over de ganse gemeente verwekt, omdat het verbond van God ontheiligd wordt. Dat is nogal wat. Als openbare zondaars, zonder dat iemand daar wat van zegt, aan de tafel des Heren worden toegelaten, en als ze ongemoeid blijven, dan keert God zich van zo'n hele gemeente af. En dan komt de toorn van God over heel die gemeente te liggen. Want dan is door de nalatigheid van de verantwoordelijken het verbond van God ontheiligd. heiligt. En dat neemt de Heere ernstig op. En vandaar dat ook in antwoord 82 onmiddellijk gezegd wordt, met zulke mensen moet natuurlijk wat gedaan worden. Daar moet mee gehandeld worden overeenkomstig de ordening van Christus en van de apostelen. Dat wil zeggen, er zal tucht moeten worden uitgeoefend. Ze zullen onder censuur moeten worden geplaatst. Totdat zij betering en bekering betonen. Maar zolang dat niet het geval is, zullen ze door middel van het gebruik van de sleutelen van het hemelrijk buiten moeten worden gesloten. En dan moet u niet zeggen dat dat een harde maatregel is en dat dat wreed lijkt. Nee, het niks doen, dat is wreed. Niks doen is hard. Niks doen en die mensen ongemoeid laten en ze niet eens waarschuwen en ze niet eens ernstig vermanen en niet eens maatregelen nemen die de Heer in zijn woord gegeven heeft, dat stijft hen in hun kwaad. En ze kunnen ongemoeid voortgaan op de weg die naar het verderf voert. Daarom is het niet hard en wreed als tucht geoefend wordt. Tucht bedoelt toch ook juist terugkeer, bekering onder Gods zegen te bewerken. Maar ze mogen onder geen beding tot het gebruik van het heilig sacrament worden toegelaten. U verwacht het toch ook niet anders, of wel? Het verbond Gods moet toch ook heilig gehouden worden. En de toorn Gods moet toch niet over de hele gemeente worden opgewekt. Mogen dat duidelijk zijn? Dan hoeven we daar nu verder geen aandacht aan te schenken. En als het over tuchtoefening gaat en hoe met zulke mensen dan kerkelijk gehandeld moet worden, dat zullen we verder ook onbesproken laten, omdat dat in een volgende zondag, de 31ste, uitvoeriger aan de orde komt. Maar laten we dit in ieder geval vaststellen, dat het sacrament heilig gehouden moet worden. Heilig. Want anders trekt God zich terug. En dan krijg je een dode gemeente. En zou het daardoor ook kunnen zijn dat er zulke dode gemeenten in ons land zijn. Maar afgedacht nog van deze categorie kerkgangers, die overigens niet eens zo heel groot zal zijn. Want als inderdaad naar de ordening van Christus met zulke mensen via de censuur gehandeld wordt, dan zie je in veel gevallen dat ze de kerk achter zich laten en de rug toekeren. Afgedacht nog van deze categorie kerkgangers, is er ook nog een categorie die wel in de kerk komt. En die ook voor een deel althans aan het avondmaal komt. Dat is de categorie die in het slot van antwoord 81 wordt aangeduid. Met twee typeringen. De hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dat zijn geen mensen die in openlijke zonde leven. Dat zijn geen mensen die een hele verkeerde leer voorstaan en uitdragen. Dat zijn mensen die in allerlei opzichten niet eens te onderscheiden zijn van de ware gelovigen. Dat zijn mensen die een deel daarvan heeft, om het met de woorden van Paulus te zeggen, een gedaante van godzaligheid. Wat de buitenkant betreft, klopt het allemaal wel. En wat de mondbelijdenis betreft, is er ook niet te veel op aan te merken. Maar als het gaat om de binnenkant, dan blijkt dat er heel wat anders aan de orde is. En wie zal dat nou beoordelen? Zijn u en ik in staat om te zeggen, oh, dat is een geveinsde. Laten we oppassen. Je zou iemand dat etiket kunnen opplakken en je schromelijk vergissen. En je zou van een ander kunnen zeggen, nee, dat is echt, dat is waar. Terwijl God heel anders oordeelt. laten we wel weten dat God de kenner der harten is. En dat de Heere, en zo zegt hij het van zichzelf, ook de nieren proeft. Met andere woorden, voor hem is niks verborgen. En hij toetst de mens naar zijn innerlijke wezen. Naar de gesteldheid, de ware gesteldheid van zijn hart en van heel zijn bestaan. En God weet heel precies van u en van mij wat voor mensen we zijn. En hoe onze verhouding tegenover hem is. Hij weet het ook als we geveinsden zijn. Hypocrieten. Nou, de oorspronkelijke betekenis van dat woord wil dat eigenlijk zeggen, en dan begrijpt hij het mogelijk wat beter, toneelspelers. Mensen die een bepaalde rol spelen. Ze spelen, om het maar in die termen te laten, de rol van een echte gelovige. Ze geven zich daarvoor uit alsof ze een echt kind van God zijn. En ze lijken er soms ook heel precies op. En ze doen een kind van God ook na. En ze komen net als een echt kind van God ook aan het avondmaal. En op het eerste gezicht zie je geen verschil. En er zijn er van die hypocrieten die echt ook nog zelf geloven dat het in orde is met hen. Ze hebben niet alleen anderen bedrogen, maar ze bedriegen ook nog zichzelf. Ze kunnen soms mooi meepraten. Een echte toneelspeler kan een ander heel goed nadoen. En dan kun je de echte en de onechte niet van elkaar onderscheiden. Ze voegen zich helemaal naar de gewoonten van de echte. Zo'n hypocriet leest ook wel eens een godsdienstig boek. En hij denkt ook nog dat hij er wat aan heeft. En hij vertoont ook nog een stuk vroomheid. En anderen denken dat ook nog van hem, dat het echt in orde is. Dat is nou iemand die de Heere vreest. En hij leeft uiteraard fatsoenlijk. En net als een echte christen heeft hij ook zijn gebedsleven. En leest hij ook de Bijbel. Maar al die dingen zitten aan de buitenkant. Zijn hart is er niet in. Er is, en dan denk ik aan die tweede term die daarbij in het slot van antwoord 31 gebruikt wordt. Er is wel een soort bekering. Maar het is een bekering aan de buitenkant. Het is net als in die gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft. Van dat huis, dat vuile, smerige huis waar allerlei ellendigheid en ongerechtigheid en verdorvenheid in huisde. Dat huis dat krijgt een opknapbeurt en dat wordt helemaal schoongemaakt. En daar wordt vuil uit weggedragen en er komen fatsoenlijke dingen in dat huis te staan. Een gordijntje voor de ramen en een bloempad in de vensterbank en een schilderijtje aan de muur. En het ziet er allemaal heel netjes uit. Het probleem is niet dat het niet netjes is. Het probleem is niet dat het niet schoon is. Het probleem is niet dat het niet fatsoenlijk is. Het probleem is dat het leeg is. En leeg blijft. Want er is geen inwoner. En zo zijn er ook harten die naar de buitenkant te oordelen echt opgeknapt zijn. En als je naar het leven kijkt, dan zeg je ja, dat is heel precies zoals de Heere dat lijkt te vragen. Maar de harten zijn leeg. Er is geen hartelijke bekering. Er is geen echte terugkeer tot God. God woont daar niet. De geest heeft daar zijn intrek niet genomen. Er zijn wel zonden de deur uitgegooid. En er zijn wel verkeerde dingen waar men mee gebroken heeft. Maar het hart is onveranderd. Sommige zonden worden ook wel bestreden. Maar de boezemzonden niet. En dat is een kenmerk van de geveinsde. Dat hij wel bepaalde zonden waar hij niet zo moeite mee heeft opruimt. En soms kost het hem inderdaad toch wel een beetje moeite ook. Maar de boezemzonde waar hij mee vergroeid is, die laat hij staan. En die laat hij leven. Meestal moet je zulke mensen ook niet al te nakomen. Je moet ze niet al te nauwkeurig gaan onderzoeken ten aanzien van hoe hun verhouding tegenover de Here dan eigenlijk is. Op zijn best krijg je dan geen antwoord, want ze hebben niet veel te vertellen. Maar erger is de reactie als ze je het kwalijk nemen dat je naar hun geestelijke welstand vraagt. En als je eens een kritische opmerking in een bepaalde richting laat horen, dan reageren ze, ja, maar nou oordeel je over mij. En er staat in de Bijbel, oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. Maar overigens, nogmaals, wij kennen de harten van elkaar niet. En we moeten dat ook maar niet proberen, gemeente. Hooguit zullen we elkaar benaderen en dat zeker ook in een eerlijke prediking via het woord. Om aan de hand van het woord aan te tonen wat de Heere van zijn volk zegt. Wat we natuurlijk in een ogenblik zeker ook zullen gaan doen. Maar wat moet er nou met die categorie mensen gebeuren als het avondmaal is? Omdat wij niet weten wie dat zijn. En omdat we ook dat heel eerlijk moeten erkennen. Moet je een belijdend lid. Een belijdend lid die onbesproken van leven en van wandel is. Op grond van belijdenis toelaten tot de avondmaalstafel. En heb je geen enkele grond om zo iemand tegen te houden en te weigeren. Maar wel zal zo iemand en iedereen overigens zichzelf moeten beproeven. Want al kun je dan van de kerk een permissie gekregen hebben om avondmaal te vieren op het moment dat je toegelaten werd tot het doen van openbare belijdenis. En op het moment van het afleggen van die belijdenis. Dat valt nog lang niet altijd samen met een toestemming die je ook van de Heere verkregen hebt. Het kan namelijk best ook wezen, en dat zijn toch woorden om over na te denken, gemeente. En vanmorgen hoorden we ze ook uit 1 Korinthe 11. Je kunt met je avondmaalsgang. En ik zeg alleen maar, ik herhaal alleen maar de woorden die Paulus gebruikte, die de Heilige Geest gebruikt, en u moet ze voor uzelf dan verder maar overdenken en toepassen. Je kunt met je avondmaalsgang, als het geen rechte is, als je daar komt met een gedeeld hart, zonder hartelijke bekering, jezelf een oordeel eten en drinken. Maar nou wordt het tijd dat we met elkaar ook eens gaan nadenken over voor wie dat avondmaal des Heren dan wel is ingezet. Gemeente, vindt u het goed dat we dan eerst maar eens gaan luisteren naar het eerste deel van het formulier dat daarvan spreekt? En dan vlecht ik de lezing van het formulier maar in de prediking van het evangelie. Het eerste deel van het avondmaalsformulier luidt: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29. En niet omdat ik dit schriftgedeelte onbelangrijk vind, maar wel omdat we het vanmorgen eigenlijk al twee keer gehoord hebben in de schriftlezing en in de lezing van zondag 28, sla ik het vanavond over. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En als u dit nu met aandacht met mij meeleest, dan hebt u al een heel stuk van de prediking van straks in uw gedachten. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, hier heeft ons formulier, dat is eigenlijk de prediking van de kerk, want dit is een kerkelijk stuk. En daarin heeft de kerk onder woorden gebracht wat zij meent ten aanzien van de voorbereiding en de viering van het heilige avondmaal. Hier heeft de kerk onder woorden gebracht voor wie het avondmaal des Heren nou is ingezet. En waar het in de voorbereiding en in de zelfbeproeving op aankomt. Vanmorgen heb ik dat heel kort aangeduid, met name toen het ging om dat gelovige hart. Maar nu splitst de catechismus dat een beetje uit en gaan we aan de hand van de drie stukken die ons in het begin van onze catechismus ook al genoemd worden, als de drie dingen die gekend moeten worden om in de troost, de enige troost in leven en sterven, te kunnen leven en sterven. Dan gaat het om de kennis van ellende, de kennis van de verlossing en de kennis van de dankbaarheid. Dat keert dus hier in antwoord 81 terug. En dat hebt u met andere woorden ook in dat eerste gedeelte van ons formulier zojuist weer gehoord. Wie zijn de ware avondmaalgangers? Waardoor worden die gekenmerkt? Wat zijn in ieder geval de drie dingen waar ze allemaal in meerdere of mindere mate kennis aan hebben? Er zijn nog verschillende andere dingen te noemen, maar die zijn wellicht niet altijd op alle avondmaalgangers van toepassing. Maar deze drie in ieder geval in meerdere of mindere mate wel. Het eerste is dus dat ze zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat is de korte formulering in antwoord 81. Breder in het formulier. Dan komt dat woord zelf mishagen ook terug. Maar er wordt ook gewezen op de oorzaak van dat zelfmishagen. Ze hebben God vertoornd. Ze staan bij God in de schuld. En ze hebben de Here gekrenkt. Hun zonden, die hebben ze leren kennen. En die hebben ze niet maar een beetje oppervlakkig leren kennen, waardoor ze zo af en toe eens een beetje ontevreden waren over zichzelf. En waardoor ze zichzelf ook wel eens eventjes beschaamd hebben gevoeld. En waardoor ze, als ze aan datgene wat ze gedaan of gezegd hebben terugdenken, misschien ook nog wel eens, als het niemand erbij, een rode kleur krijgen van schaamte. Nee, het gaat een stukje dieper. Het is nog wat meer. Want wat ik zo pas noemde, dat kom je overal tegen. Dat kom je ook buiten de kerk nog wel tegen, dat mensen zich generen voor wat ze soms hebben durven doen. En dat ze vanuit het besef van een aangeleerd fatsoen toch ook zichzelf af en toe schamen. Dat heeft elk mens wel eens. Maar waar het hier om gaat, dat is niet alleen maar om de gedachte, ik was fout. Ik heb straf verdiend. Maar waar het hier om gaat, dat is, ik heb God vertoornd. Of op een andere manier benaderd, ik heb God bedroefd. Is dat dan zo erg? Daar til je toch niet zwaar aan, jongens. Dat je door je zonde God vertoornd hebt, daar denk je geen eens aan. Als je al zonde hebt, en dat zal best, dan denk je er helemaal niet aan dat je daarmee God iets hebt aangedaan. Droefheid. En dat je daardoor jezelf in de ellende gestort hebt. Door Gods toorn die opgewekt is. Als je zondigt, en je weet heus wel dat je zondigt, dan breng je dat toch niet direct in relatie tot God. Maar er is een moment waarop je dat wel gaat doen. Wanneer dan? Dat zou die verloren zoon je kunnen vertellen. Hij zegt het eigenlijk ook. Als hij daar helemaal vastgelopen is. En als gebeurt wat de Bijbel aangeeft als hij kwam tot zichzelf. Toen ging hij anders over God denken. En hij overlegt ook bij zichzelf, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daar heeft hij nooit aan gedacht, toen hij thuis was niet en toen hij die plannen maakte om weg te gaan niet. En toen hij in dat vreemde land was en overdadig en prachtig leefde niet. En toen hij aanvankelijk wat aan lager wal begon te raken, toen mag het misschien wel eens eventjes in een flits door zijn geest gegaan zijn. Maar toen schoof hij het weer van zich weg in de hoop dat er nog weer eens betere tijden zouden aanbreken. Maar God laat geen betere tijden aanbreken, God zet hem vast, God laat hem helemaal vastlopen en hij kan geen kant meer uit. En dan, ja dan komt hij tot zichzelf en dan gaat hij zijn zonde, zijn hele leven, zijn zondige leven in verband zien met God. Ik heb tegen de hemel gezondigd. En tegen zijn vader ook. Want zijn vader was in de capaciteit van vader, vertegenwoordiger van de hemel. Omdat het God beliefde hem, weggelopen zoon, toch door de hand van zijn vader te regeren. Maar het diepste van zijn zonde was, gezondigd heb ik tegen God. En dan weet hij, dat hij zich eruit gezondigd heeft. En dat hij niet meer waard is om kind te zijn. En als je dat gaat ontdekken als de uiterste consequentie van je zonde. Ik heb God onteerd. En God is nooit anders dan goed voor me geweest. En God heeft me nagewandeld met zijn bewijzen van zijn goedheid. En met zijn blijken van zijn liefde. En met zijn zorg. De Heere heeft me nagewandeld met zijn evangelie. En de Heere heeft me geroepen van mijn jeugd af aan. En ondanks dat ik iedere keer zei, Heere, ik heb geen lust om in uw wegen te gaan, bleef de Heere toch kloppen op de deur van mijn hart. En bleef hij toch spreken in mijn geweten. Maar ik heb het altijd afgewezen. Ik heb iedere keer mijn hart verstokt en mijn geweten het zwijgen opgelegd en het woord van God aan de kant geschoven en de uitnodigingen heb ik niet geteld. En al die arbeid van Gods liefde, die heb ik niet op zijn waarde geschat. Wat heb ik de Heere moeite gemaakt met mijn zonde. En wat heb ik zijn geduld op de proef gesteld. Want hij had me al veel eerder in het verderf kunnen storten, waar ik mezelf eigenlijk al in gestort had. En hij had me al kunnen laten omkomen in een verkeersongeval. En hij had me al door een ernstige ziekte op een ziekbed werd kunnen neerleggen. En hij had al af kunnen rekenen met me. En hij heeft het niet gedaan. Wat heb ik zijn geduld op de proef gesteld. En wat ben ik een ondankbaar schepsel geweest. En dan gaat het groeien in je binnenste. Wat de Heere beloofd heeft. Ja, wat de Heere beloofd heeft. Ergens in Ezechiël, ik zal maken dat ze een walg van zichzelf zullen hebben. Is dat een belofte? Gemeente, wat dacht u? Wat dacht u? Natuurlijk is dat een belofte. Natuurlijk is het genade als die verloren zoon tot zichzelf komt. Als die gaat ontdekken, ik heb tegen de hemel gezondigd. Als die zichzelf gaat verfoeien. Als die zichzelf niet meer een kind waardig durft te rekenen. Natuurlijk is het genade als God het een mens onmogelijk maakt om verder te gaan op de weg naar het verderf. Natuurlijk is het genade als God je de spiegel voorhoudt en je kunt er niet meer omheen. En je moet gaan bekennen, dat ben ik. Onrein, misvormd door duizend zonden. Is het dan niet pijnlijk? Dat is een andere vraag. Is het dan niet vernederend? Dat is een andere vraag. Maar het is genade als God ons dat geloof geeft. Want het is geloof, gemeente, als ik ga geloven dat ik een verloren zondaar ben. Het is geloof als ik ga ontdekken dat ik de Heere onteerd heb. Het is geloof in dat ontdekkende en hullende en blootleggende en niets van ons overlatende woord van God dat ons onder het oordeel besluit. Het is door het geloof, als het een keer zover komt, zoals Paulus aan de Romeinen schrijft, dat mijn mond gestopt wordt. En dat ik ga bukken voor God en zeggen, Heere, u bent recht. U bent rechtvaardig. U treft geen blaam. Maar bij mij is de beschaamdheid ter aangezichten. Zoals Daniël het onder woorden bracht. En de ware avondmaalganger kent daar wat van. Ik geef geen maat aan. Ik wijs niet aan hoe diep dat moet gaan. Ik zeg niet hoe lang je erin verkeren moet. Wat weten wij daarvan? God is toch soeverein ook in de manier waarop hij zijn volk leidt. Maar ze kennen er allemaal in beginsel wat van. En ze krijgen in het gevolg, als vrucht hiervan, wat de Bijbel noemt een gebroken hart. En een verslagen geest. Wee mij. Dat ik zo gezondigd heb. En dat kun je niet missen. Als je hier overheen stapt. En als je al te gemakkelijk naar de genade grijpt. En jezelf nooit realiseert wat je de Heere aangedaan hebt. En daarmee jezelf. En als het je niet tot schuld is. Dat leven zoals je het geleefd hebt. En ook die overgebleven zonden die er nog altijd zitten. Ja, nou, u moet me dan eens duidelijk maken wat je eigenlijk aan het avondmaal zou zoeken. Ja, het offer van Christus, waar heb je dat dan voor nodig? Waar heb je dat dan voor nodig? Dat bloed van Christus. Voor de afwassing van je zonden, daar heb je geen last van. En daar til je niet zo zwaar aan. Begrijpt u? Hier werkt God niet overheen. Nogmaals, ik geef geen maat aan. En ik zeg niet, dan moet dat eerst zo lang zo duren. En dan moet dat zo diep gaan. Echt niet. Wat dat betreft, dan laten we het aan de Heere over. Maar dit is het eerste van de waarachtige avondmaalganger. En het tweede. Nochtans vertrouwen. Dat deze, en dan gaat het om die zonde, hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheden met zijn lijden en sterven bedekt is. Want ja, bij ellendekennis kan het natuurlijk niet blijven. En zij die net doen alsof het daarbij blijven kan. En die daar alle accent op leggen en altijd bijna uitsluitend over spreken. Ik weet niet hoeveel die van het evangelie hebben gezien, maar denk ik nog niet zo heel veel. Maar natuurlijk is er meer. En natuurlijk is er in het leven van de waarachtige avondmaalganger ook nog een andere kennis. De kennis van de verlossing. De kennis van het werk van Christus. De kennis van dat offer dat Christus gebracht heeft. Nee, geen volkomen kennis. Er staat hier een formulering die sommige mensen nog wel eens in verwarring gebracht hebben. En die sommige mensen doen denken dat je eerst een verzekerd geloof moet hebben. Een verzekerd geloof dat er zeker van is dat Christus offerande al uw zonden heeft weggenomen. En dat er geen twijfel meer aan bestaat. Maar dat is een verkeerde interpretatie van de woorden die hier staan. En dat blijkt ook wel als je verder leest. En zeker als je in het formulier verder leest zoals we net hebben gedaan. Ik kom daar straks nog even in een enkele verwijzing op terug. Nee, het gaat niet om de verzekerde kennis. Het gaat niet om een kennis waar niks meer aan toegevoegd hoeft te worden. Want dan hoeft het avondmaal eigenlijk ook niet meer gebruikt te worden, zou ik zeggen. Het is tot versterking van het geloof en het geloof dat versterkt moet worden is, en dat is de implicatie daarvan zou ik zeggen, een geloof dat niet zo sterk is, dat niet zo stevig staat, dat niet zo ongeschokt is. Het is een geloof dat versterkt moet worden, dat is een geloof dat juist vaak neerligt, dat opgebeurd moet worden, dat krachteloos is in zichzelf en dat ondersteuning behoeft. En daartoe gaf de Heer het sacrament, maar het gaat in die geloofsbeoefening wel om Christus. Om Christus. Om zijn offer. Vandaar dat het in het avondmaal erom gaat. Aldus zult gij zijner, dat is Christus, daarin gedenken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zijn lijden, zijn sterven. En daar heb je nou werkzaamheden mee gekregen, laat ik het zo zeggen. Daar gaat je hart naar uit. Daar kun je niet meer buiten. Zo pas ging het over kennen van ellende. Hoeveel kennis van ellende moet je nou eigenlijk hebben? Zoveel, en dan praat ik maar een oude schrijver, een puritein na. Zoveel kennis van onze ellende moeten we hebben. En dat is bij de een zoveel en bij de ander iets minder en bij een derde weer iets meer. Maar zoveel kennis van onze ellende moeten we hebben dat we erdoor uitgedreven worden tot Christus. En dat we het niet meer buiten die zaligmaker kunnen stellen. En dat het een roep van onze ziel is geworden. Geef mij Jezus of ik sterf. Want je hebt van hem gehoord. Dat gaf de Heer ook in zijn woord. En als die verloren zoon denkt aan thuis, dan komt het evangelie van thuis voor zijn aandacht. En daardoor maakt hij geen eind aan zijn leven. Al is hij nog zo schuldig en al heeft hij nog zoveel zelfmisdagen. En daardoor verzinkt hij niet in de wanhoop. En daardoor zegt hij niet tegen zichzelf, joh, je hebt het zo verknoeid en nou zul je hier wel omkomen. Nee, maar omdat hij het evangelie van thuis gehoord heeft, houdt hij toch moed, durft hij toch opstaan, durft hij toch naar zijn vader gaan. En dat evangelie van thuis is hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. Want zo was nou thuis. En zo goed was zijn vader, dat de huurlingen, de dagloners, de seizoenarbeiders, degene die in het drukke seizoen een handje kwamen helpen op de boerderij van zijn vader, het hele jaar geen gebrek hadden. Overvloed van brood. En ze waren niet meer dan huurlingen. Zo goede tieren was zijn vader. Nou, en breng dat nou eens over op de hemelse vader die zijn zoon gegeven heeft. En breng het nou eens over op Christus, die zijn leven gegeven heeft. Daar sta je nou als zo'n arme berooide zondaar. En je hebt alles verbeurd en je hebt alles verzondigd. Heren, waar dan heen? Waar dan heen? Tot u alleen. En wat een wonder dat die naam je geopenbaard wordt. Wat een wonder dat die Christus je voor ogen gesteld wordt. Wat een wonder dat de Heren je voor wanhoop bewaart. En dat de Heere de weg ontsluit. En dat je het in je hart ook nog een keer gevoelt. Dat de Heilige Geest je ertoe uitdrijft om je verloren zaak bij hem neer te leggen. En aan hem te smeken, Heere, wees u mijn borg. Ik kan mezelf niet redden. Ik kan mijn schuld nooit betalen. Ik kan me nooit meer in de gunst van God terugplaatsen. Ik heb het zo verdorven en zo verkorven. Maar nu heb ik gehoord van uw evangelie en u baant de weg tot God. En u verzoent zondaren met God. Weest u ook mijn borg. Weest u ook mijn zaligmaker. Laat uw bloed ook mij van al mijn zonden reinigen. Zo de toevlucht nemen. En dan vasthouden. Vasthouden. Aan zijn voeten blijven liggen, zoals de Canaanese, die zich niet weg liet sturen. Zoals Jacob, die in de worsteling met God zei, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dat is geen brutaliteit, maar dat is geloofsvrijmoedigheid. En daar geeft de Heere, daar geeft de Heilige Geest permissie voor. Wel nu, dat zijn ook een aantal dingen die er in het leven van de waarachtige avondmaalganger zijn. En daarom gaat hij ook avondmaal vieren. Omdat hij het toch beseft. Omdat hij het toch ontdekt heeft. Dat als het ooit in orde zal zijn tussen God en zijn ziel en in orde zal blijven. Het alleen maar kan door dat offer dat aan die avondmaalstafel wordt uitgestald en gepredikt. Dat zaligmakende werk van de Heer Jezus. In dat opzicht geef ik ook geen maat aan. Het gaat alleen om de echtheid. Om de waarachtigheid. En als het waarachtig is, gemeente, dan hoef je jezelf niet te vertellen dat het echt is. Maar dan geeft de Heere daar bij tijden in zijn hart, in je hart zelf de overtuiging van. En dan zijn er momenten dat je weten mag vanuit het woord van God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar dan is er nog een derde, nietwaar? Want dat derde kenmerk, laat dat er nou maar niet bij hangen. Al noemen we het het laatste. Maar het is wel degelijk net zo'n essentieel element als 1 en 2. Namelijk die ook begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Want dat ontdek je toch ook, dat je geloof zwak blijft en dat het gesterkt moet worden. En dat ontdek je toch ook, al ben je thuisgekomen en al ben je teruggekeerd en al heb je je schuld beleden en beweend en al heb je leren hopen op het heil in Gods in Christus, dan nog is er nog zoveel te verbeteren. Dan is nog zo hard de dagelijkse bekering nodig. Want dan nog struikel je iedere keer. En dan nog ben je vaak onbedachtzaam in wat je zegt en in wat je zwijgt. In wat je doet en in wat je laat. En dan zijn er nog zoveel dingen die voor Gods aangezicht niet deugen. En waar keer op keer dat verzoenende bloed overheen moet gaan. En terwijl de Heere er nou toch recht op heeft, nietwaar? Helemaal recht op heeft. Dat je leven er voor Hem zal zijn. En dat je zult gaan, zult wandelen in nieuwe gehoorzaamheid. En dat je tot uitdrukking zult brengen de dankbaarheid vanwege de verlossingswerken des Heren. Vanwege het feit dat de Heere je niet prijsgegeven heeft aan de dwaasheid van je eigen keus. Vanwege het feit dat de Heere Christus Jezus op je weg geplaatst heeft en zijn evangelie. Vanwege het feit dat de Heere hoop gewerkt heeft in je hart. Vanwege het feit dat de Heilige Geest geloof gestalte gegeven heeft in de beoefening. Vanwege het wonder dat de Heere in gunst op je wilde neerzien. Heere, wat zal ik u vergelden voor al uw weldaden aan zo iemand als ik ben bewezen. Dan zou je God willen dienen. Als die dingen echt leven, dan zou je meer volmaaktheid willen dienen. Dan zou je met je ganse hart willen dienen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, uw hartelijk beminnen. Dat is je keus. En een dag later denk je aan die keus terug en ja, die was toch oprecht. Maar al je zinnen, al je zintuigen, je hele verstand, je hele hart, alles in de dienst van de Heere. Ach, wat een zwakheden en wat een tekortkomingen. En wat is het werk van de Heilige Geest ook bij de voortduur nodig. En wat moeten we geregeld opnieuw naar die fontein van Christus bloed gebracht worden. En wat moet die Heilige Geest nog verder opruimen waar je nog nooit eerder erg in gehad heeft. Maar je geeft je eraan gewonnen en je laat het de Heilige Geest doen. Want tenslotte is toch de keus van het hart geworden om de Heere lief te hebben. Wij hebben Hem lief. En wanneer ga je dat beseffen? Als je ontdekken gaat dat Hij ons eerst heeft lief gehad. En dat beleidt de avondmaalganger ook. Dat zijn leven zo zou willen moeten zijn, dat hij dat begeert. En God kijkt in het hart. En God ziet of die belijdenis oprecht is. En waar de Heere deze dingen, en dat zijn allemaal dingen, gemeente, die wij niet zelf voortbrengen. Maar dat zijn allemaal dingen die Hij eerst zelf gewerkt heeft. Dit is allemaal vrucht van Gods geest. Als de Heere deze dingen bemerkt. Weet u wat dan waar is? En nou ga ik nog even naar het begin van zondag 28 terug. En dan moeten degenen die deze genade van de Heere ontvangen hebben, maar eens zien wat er dan door God van hen verwacht wordt. Die mensen die de toevlucht nemen, die mensen die van zichzelf moeten bekennen dat ze midden in de dood liggen en daarom het leven buiten zichzelf zoeken en die al die andere dingen ook in meerdere of mindere mate in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht beleven en kennen. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen, en ik heb ze nu in korte trekken omschreven, zoals ze hier staan, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken vergund heeft, ook dat. Want het is een vergunning. Het is een voorrecht. Het is een weldaad. Maar het staat er zo niet. Zo mag het wel beleefd worden bij tijden. Wat een wonder dat ik hier mag zitten. Wat een wonder dat de Heere me niet heeft weggedaan, maar dat hij me hier nog als een gast aan zijn tafel toelaat. En je kunt het wonder niet op. En toch staat het er zo niet. Maar dat Christus mij en alle gelovigen van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Bevolen. En dan heeft zo'n mensenkind die onder de bearbeiding van Gods Heilige Geest gekomen is en die het in beginsel geleerd heeft zichzelf te verfoeien, op dat offer van Christus te hopen en in de weg van waarachtige bekering te gaan, zodat het aan zijn leven ook zichtbaar gaat worden en zodat die anderen ook geen ergernis meer begeert te geven. Dan gaat het in het leven van zulke mensen worden, want dit is het bevel van de Heere der Heren. Doet dat. Doet dat. Amen. Psalm 130, vers 4. Heere, wij danken u voor uw woord dat ons de weg wijst, dat ons op dwaalwegen wijst en ons vermaant om daar af te blijven of van terug te keren, dat ons de juiste weg wijst en ons aanspoort om die weg te gaan en op die weg voort te gaan. Heere, wij bidden van u dat gij degene die een goddeloos leven leiden en een ongoddelijke leer voorstaan, wilt bekeren. Als ze er onder ons zouden zijn, wil ze daadwerkelijk en krachtig bekeren. Wil de geveinsden ontmaskeren en tot eerlijk zelfonderzoek brengen. En doen zien dat een vorm u niet behagen kan. En dat het uiterlijke, al is het er nog zo mooi, niet genoeg is. En dat uiterlijke vroomheid ons niet zalig maakt. En laat het hen gaan om waarheid in het binnenste. En gedenk bijzonder ook dat volk dat gij aan uw tafel verwacht. Waaraan gij een bevel gegeven hebt, doe dat. Dat volk dat u het geleerd hebt om zichzelf te mishagen, toen u hen hun zonde voor ogen stelde. En toen u hen in de engte dreef. En toen u hen aan zichzelf ontdekte. En toen u ze in de spiegel deed kijken. Dat volk dat ook geleerd heeft naar het evangelie te luisteren. En op de stem van het evangelie op te staan. En te vluchten. Tot die enige toevlucht, die enige schuilplaats, die enige vrijstad, die enige zaligmaker, Jezus Christus. Het volk dat het geleerd heeft om hun verloren zaak bij hem neer te leggen. En misschien onder veel bestrijding op hem hun vertrouwen te stellen. En dat volk in wier hart u het ook gelegd hebt. Om nu u de Heere lief te hebben. En er zo weinig van terecht te brengen. Omdat de zonde nog zo heersen kan. En de verleidingen nog zo sterk zijn. Maar bij wie de keus toch onberouwelijk is. Gedenkt u dat volk in de week van voorbereiding. En zegen uw woord aan ons aller hart. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. Gemeente, gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.